Deze podcast kan bestaan dankzij de steun van enkele mensen. Ook jij kan ons steunen. Surf daarvoor naar patreon.com/gaylife.be. Welkom in deze nieuwe aflevering van de Gay Life podcast. Op 1 december is het weer Wereld AIDS-dag en deze dag staat traditie trouw in het teken van de strijd tegen HIV en de solidariteit met mensen die met AIDS moeten leven. Volgend jaar is het ook precies 40 jaar geleden dat HIV en AIDS in de Verenigde Staten de kop opstak. Wat begon met enkele gevallen van een nieuwe mysterieuze ziekte onder een kleine groep homo's in Los Angeles, zou al snel uitbreiden tot een wereldwijde aandoening die vooral de homogemeenschap in de jaren 80 en 90 hard zou treffen. We hebben het erover met Patrick Reintjens. Hij is medewerker van Sensoba en zelf seropositief. Jarenlang was hij een van de weinige seropositieve mannen die openlijk hierover durfde getuigen. Zo dook hij al op in verschillende reportages en kreeg hij onlangs nog Siska Scooters op bezoek voor het programma Durf te Vragen. In 2014 kreeg hij ook de Savaria Lifetime Achievement Award voor zijn werk en inzet. Welkom Patrick Reintjens. Wat betekent Wereld AIDS-dag eigenlijk voor jou?
Wat Wereld AIDS-dag toch nog steeds betekent voor mij en voor vele andere mensen die leven met HIV, is toch wel een stuk oproepen rond solidariteit. Hè? Ook het taboe en het stigma rond HIV doorbreken, dat blijft toch nog altijd wel nodig. Een ander aspect is ook, denk ik, dat heel duidelijk moet zijn, is om te laten zien van, kijk, de strijd tegen HIV is nog niet gestopt. Hè? Er sterven nog wel heel wat mensen aan de gevolgen van AIDS. Niet in het rijke Westen, maar in veel andere landen. In landen zoals Afrika of in Oost-Europa. Hè, daar is het allemaal toch nog niet zo, zoals hier, waar mensen toegang hebben tot medicatie, tot HIV-remmers. Hè, dus daar is nog een wereld van verschil, is wel werk aan de winkel.
Ja, we gaan even terug naar de jaren 80. Toen werd de ziekte ontdekt, in 1981 schrijven we dan. Neem ons even terug mee naar de jaren 80. Hoe zag het Antwerpse gay life nachtleven eruit? En hoe was dat voor jou om te beleven? En hoe ben je eigenlijk geïnfecteerd geraakt met HIV?
Ja, voor mij, je kent dat, hè. Je bent jong en je wilt wat en je gaat op ontdekking. Ik was nogal iemand die dat dan het leventje instapte. Ik was ook iemand die van een kleine gemeente de gay scene dan ontdekte. En ja, ik heb wel wat van alles geproefd. Hè. Ik ging uit in de Van Schoonhovenstraat, die toen nog met vele cafés gekleurd was. Mm. Ik was niet de jonge gast die bij een of andere homo-organisatie verbonden was. Dus ik was op dat moment voor mezelf niet zoveel bezig met HIV, op dat moment zelf. Totdat ik natuurlijk in 1985 zelf mijn diagnose kreeg. Hè, ik ben ziek geworden en kreeg mijn diagnose. Ik kwam dan direct in contact met het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Dat was toen een heel andere wereld. Hè, want je kreeg dan direct eigenlijk ook wel een beetje een doodvonnis te horen. Hè, men sprak toen nog niet over HIV, het was allemaal AIDS. Hè, en AIDS stond ook gelijk aan doodgaan. En ik moet zeggen, dat was toch wel heel confronterend. Hè, toen ik zo op het Tropisch Instituut kwam, wekelijks voor controles. Want ik moest toen wekelijks daar zijn, omdat ik dan infusen kreeg. Ja, je zag daar dan andere mensen die daar ook kwamen om zich te laten behandelen. Maar je zag daar letterlijk mensen bij wijze van spreken doodvallen in de gang. Want toen ik nog in de beginjaren was er zelfs nog een opname op het Tropisch Instituut zelf. Nu is dat niet meer en nu is dat ondergebracht in het USA in Antwerpen. Maar ja, ik heb daar zelf ook gelegen en dat was echt wel voor mij heel angstaanjagend om daar toen als jonge homo mee om te gaan. Ik ben wel heel blij geweest op een bepaald moment dat ik werd aangesproken door Rudy. Dat is iemand die ondertussen jammer genoeg ook overleden is. Maar die toen ook zei van, kijk, wij zijn hier voor hetzelfde, kom maar wat dichter zitten. En voor mij was dat eigenlijk een heel belangrijke stap. Omdat ik toen met iemand anders erover kon praten. Oké, ik kon er wel over praten met mijn ouders, broers en zussen, maar niet met iemand anders. Ik zag wel andere mensen die HIV-positief waren of AIDS hadden, maar ik kende niemand niet. En dat heeft voor mij een geweldige steun geweest, zo, om mij de Rudy, hè, want dat was voor mij dan, ja, gelijk dat ze nu soms zeggen de Patrick, hè, was dat voor mij het voorbeeld, hè, van, om samen ons hart te kunnen luchten en ook over die onzekerheden te kunnen spreken. En dat heeft ook voor mij een beetje de stimulans geweest om mezelf te gaan inzetten rond heel het aspect van HIV-AIDS en er ook op een bepaald moment mee naar buiten te komen.
Ja. Ik weet niet of je de serie Pose gezien hebt, het tweede seizoen. Dat gaat daar vooral over, de explosie van AIDS-gevallen daar in New York. Op een bepaald moment zie je de twee hoofdrolspelers, Billy Porter, die Preitel speelt, en Bianca, op een eiland, op een begraafplaats staan met allemaal kisten rond hen, honderden kisten waarschijnlijk. Moeten we die aantallen hier ook tellen van doden, of viel dat nog relatief gezien mee?
Ja, het waren natuurlijk geen duizenden doden, van dat niet, maar het waren wel toch veel mensen. Op een bepaald moment kende iedereen toch wel iemand binnen de gay scene in Antwerpen of in andere grote steden. Iemand die HIV-positief was of die overleden was aan de gevolgen van AIDS. Dat was wel zo. Mensen moesten uit de gay community moesten wel op regelmatige tijdstip toch meer dan anders naar begrafenissen van jonge mensen gaan. En dat was toch wel heel anders. Ook in die beginfase, als je echt naar de beginperiode gaat van HIV-AIDS, dan was het ook zo dat mensen nog bang waren om zelfs een kus te geven, omdat men het allemaal niet zo goed wist, want dat was allemaal niet zo echt direct duidelijk. Hoe gaat dat nu over? Dus binnen die gay community heerste er eigenlijk ook wel een enorme angst. Van, ga ik de volgende zijn die het gaat krijgen? Maar langs de andere kant is er vanuit die gay community ook een mooie solidariteit opgestaan. Want als je gaat kijken naar alle HIV-organisaties bijna wereldwijd, niet overal, maar toch wel heel veel, dan is dat gegroeid vanuit de gay community. Van alle buddywerkingen vroeger, die er waren voor mensen met AIDS te begeleiden, in ziek zijn, of lotgenotenwerkingen. Dat was allemaal vanuit homo-organisaties of homo's die zich opstonden en zei van, wij gaan de handen in elkaar slaan.
Ja, ik zeg het zelf al, je kreeg dan die positieve uitslag. Hoe ga je daarmee om als je dat te horen krijgt?
Ja, in het begin was dat voor mij vooral van, ik ga doodgaan. En je kunt daar eigenlijk duizend en één dingen clichés aanhalen. Het plafond valt op je kop, de grond schuift weg van onder je voeten. En op een bepaald moment was het dan, heb ik heel erg zo liggen wachten van, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood, maar ik ging niet dood. En toen is er inderdaad die klik gekomen van, kijk, ik ga misschien nog niet direct dood, ik ga niet lang leven, maar ik wil wel dat leven dat ik dan heb, ik wil daar iets mee kunnen doen. Want ik had ook mee te maken gehad met uitsluiting en discriminatie. Ik was ontslagen geworden op mijn werk. Natuurlijk, op die ontslagbrief stond er niet op dat de reden HIV of AIDS was. Er stond keurig netjes reorganisatie. Dat is een term die ze vooral als en nog wat kunnen gebruiken. Maar toen dacht ik van, kijk, Patrick, je gaat u niet meer de hoek laten induwen. Dat is altijd wel een beetje de activistisch kantje dat in mij gezeten heeft. Ik kom nog wel uit een groot gezin. En als je daar aan bod wil komen, dan moet je jezelf laten horen. En ik denk dat ik heb dat van thuis uit meegekregen. Van niet bij de pakken te blijven zitten, maar er iets mee te doen. En dat was voor mij belangrijk. Maar ik heb die tijd wel nodig gehad, om even eerst alles een beetje te laten bezinken. En gelijk dat ik nogmaals zeg, Rudy heeft daar voor mij ook een enorme rol in gespeeld. Omdat ik toen iemand zag Ja, die met hetzelfde worstelde. Ik ben dan uiteraard op een bepaald moment ook in contact gekomen met de eerste HIV-organisaties die toen al bestonden. Dat was het AIDS-team. En ja, die gaven mij ook de mogelijkheden om met mijn HIV-zijn iets te doen op een bepaald moment. En daar voelde ik mij ja, gewoon sterker bij. Hè, dat gaf mij wat vernieuwde energie die ik eigenlijk verloren was op dat moment, hè, gedurende 2 jaar.
Ja, je zei zelf al, een besmetting toen was eigenlijk een doodsvonnis. Jij leeft gelukkig nog altijd. Wat was jouw geheim, of wat is jouw geheim dat je het zo lang hebt volgehouden?
Wat is mijn geheim geweest? Hè? Als je natuurlijk gaat kijken naar mijn geschiedenis, hè? Ik heb alle infecties wel een beetje kunnen hebben, die je maar kunt voorstellen bij HIV, hè, en een longontsteking, en CMV. En ik denk wat mijn grote geluk een beetje geweest is als ik dan een infectie maakte, dat ik er geen 3 tegelijkertijd had. Want dat zag je vaak bij mensen die dat dan stierven aan de gevolgen van AIDS, dat zij de 1 infectie op de andere maakten. Of 3 infecties tegelijkertijd. En bij mij volgde dat iedere keer een beetje op. Ik kreeg dan een longontsteking en dan konden ze die weer behandelen. En dan was ik weer wat hersteld. En dan kwam er weer een andere infectie. Dus ik heb eigenlijk ja, het zo kunnen uitzingen totdat er dan de komst was van de HIV-remmers. Hè. Dat is een beetje mijn geluk geweest. Ik heb heel veel meegewerkt aan onderzoek van HIV-remmers. Hè. En natuurlijk, ik heb ook op een bepaald moment, zelfs in het jaar 2000, hè, want dat is nog niet zo heel lang geleden, toen was ik ook op een bepaald moment zo ziek, en ik was zelfs zieker van de HIV-remmers dan van het virus zelf, dat ik ook toen op een bepaald moment de keuze heb gemaakt van toen te stoppen met HIV-remmers. Maar gelukkig, er was zo'n grote vooruitgang, was er dan weer een nieuw medicijn op de markt dat er mij dan weer doorgelopen heeft. Maar je merkt natuurlijk dat zo'n leven met HIV, meer dan 30 jaar, van 35 jaar, dat zijn sporen wel achterlaat. Want in 2015 werd ik dan geconfronteerd met een kanker die HIV-gerelateerd was. Dat zijn stappen in uw leven, maar ik ben wel blij dat ik er nog ben natuurlijk. Hè, dat ik het allemaal nog kan navertellen.
Ja.
Als we even terugkijken naar de jaren 80, jaren 90, hoe was AIDS in de media? Waren er campagnes, was er genoeg aandacht aan besteed? Of werd er genoeg aandacht aan besteed?
Ik denk, zo de jaren 80, 90 zijn dan die eerste campagnes begonnen. Hè. Ik zeg niet dat het altijd de juiste campagnes waren, want als je bijvoorbeeld de eerste campagnes ziet van de overheid, ja, dat was zo echt. Ik denk dat corona nog niet zo een campagne heeft gehad. Hè. Iedere burger in het land kreeg een folder in zijn bus. En op televisie was dat ook van open je ogen voor AIDS sluit. Hè. En dan zijn natuurlijk nadien zijn de eerste AIDS-organisaties wel nu hun campagnes begonnen. En dat was wel goed. Hè, en die werden vaak dan natuurlijk ook wel ondersteund door de overheid. Hè, als er dan al wat subsidies waren, ze hadden dan de campagne toch wel van Mieke Vogels met Boom Boom. Dat is de campagne die dat dan het meest nog altijd mensen herinneren. Maar daarna zijn er ook heel veel campagnes gekomen rond solidariteit met mensen met HIV, waar dat heel wat bekende Vlamingen hebben aan meegewerkt. En dat was ook wel belangrijk. Hè? Als ik bekijk, zo vroeger kreeg HIV aandacht? Ik denk ja. Hè? En als ik dat nu zie en vragen mensen, ja maar, is er nu nog wel genoeg aandacht voor HIV? Dan denk ik ja, als we zien in de media, komt HIV nog regelmatig aan bod. In televisieprogramma's of nu met Wereld AIDS-dag, dan zie je nog altijd dat de pers heel erg op zoek is naar verhalen van mensen met HIV, om dat toch te tonen. En ik denk dat dat nog veel meer aanspreekt, zo'n getuigenissen van mensen met HIV, dan zo'n grote campagnes op televisie of zo. Hè? Dus ik denk dat daar wel een mooie evolutie is. En zoals je in het begin zei, Ik heb lang de enige persoon geweest met HIV die ermee naar buiten kwam. En ondertussen zijn er wel veel meer mensen met HIV die erover durven praten en een gezicht willen tonen. En ik denk dat dat de beste campagne is. Dat er rolmodellen zijn die op een goede manier ermee naar buiten kunnen komen en hun verhaal durven delen om mensen te bereiken en om het stigma en het taboe tegen HIV te doorbreken.
Ja. Je zegt het zelf, in het media komt nog regelmatig terug, maar de media schijnen ook de jeugd niet meer te kunnen bereiken. Is HIV en AIDS een ver van een bedshow voor de jeugd, denk je?
Maar laat ons daar eerlijk in zijn. Hè? Van HIV, AIDS, voor de doorsnee jongen, allez, hetero jongen en meisje, is dat geen issue. Dat is een issue als je jong en gay bent. Dan is het wel een issue natuurlijk. Hè? Want als je gaat kijken naar de cijfers, HIV, als je het kijkt op wereldvlak, is het wel de overgrote meerderheid heteroseksueel. Maar als je bijvoorbeeld bij ons in de cijfers gaat zien in België, ja, dan is de overdracht voornamelijk via mannen die seksen met mannen of mensen van Sub-Saharisch Afrika. Hè? Dus het doorsnee jongen en meisje, die moeten meer wakker liggen van andere SOA's, hè, zoals chlamydia. Natuurlijk, het is een heel ander verhaal voor als jonge homo-man. Hè. Dan is het goed dat je wel via homo-organisaties of andere, hè, dat je daar wel op attent wordt gemaakt dat de gay community HIV nog steeds moet meenemen als onderwerp in hun werkingen, vind ik wel belangrijk. Daarom is het ook bijvoorbeeld heel belangrijk dat bijvoorbeeld, ik noem maar iets, Mr. Gay Belgium meewerkt aan een campagne rond Wereld AIDS-dag, dat die daar ook mee in de kijker zetten, dat die op die momenten ook weer andere mensen, jonge mensen kunnen bereiken. Dat is belangrijk. Hè. We moeten niet een grote campagne gaan doen algemeen rond HIV, om dan die kleine subgroepen te bereiken. Nee, we moeten doelgericht naar die kleine subgroepen werken. En dat is veel belangrijker. Dan gaat je veel meer winst opleveren.
Gaan jullie met zo'n SOA ook effectief op zoek naar kandidaten voor op posters gaan staan? Want ik herinner me bijvoorbeeld de vorige Mr. Leder en de huidige Mr. Leder, die stonden op een affiche. Komen zij nou zelf naar jullie toe of gaan jullie op zoek naar hen?
Wat wij vragen aan mensen hè, die dat dan rolmodellen in de community zijn, hè, die meegedaan hebben aan een of andere verkiezing of zo. Uiteraard gaan we die alle tijden ten eerste feliciteren, want we willen die dicht tegen onze gilet houden, hè, want we hebben die misschien wel eens nodig. En dan gaan we bekijken, hè. Welke campagne dat we op dat moment gaan doen. En dan doen we vaak een voorstel aan mensen van kijk, kun je vinden in de boodschap van Sensoa die we willen geven, kun je erachter staan. Hè, bijvoorbeeld dat kan dan zijn dat je vraagt dat aan een Mr. Leder bijvoorbeeld is dat gebeurd. Kun je mee de boodschap van PrEP verspreiden. Hè? Is dat iets dat je zelf neemt? Want natuurlijk, je moet daar dan ook openlijk over durven vertellen van kijk, ik ben hier een PrEP-gebruiker. Hè? En dat is dan ook weer niet altijd voor iedereen even evident. Hè? Want wij willen voor belangrijk, ik zeg altijd, het is heel belangrijk als je een rolmodel inschakelt, ja, dat verhaal ook echt moet kloppen. Hè? Als het verhaal niet klopt, dat voel je direct en dan valt je door de mand. Ja. Maar ik vind het, bijvoorbeeld, ja, met Mr. Belgium hebben wij, de organisatie van Mr. Belgium, hebben wij ook een jarenlange traditie van dat die ieder jaar ook altijd meewerken aan onze acties van lintjes uitdelen. Dat zal dit jaar niet zijn, maar wij hebben nu opgeroepen om al onze rolmodellen via Instagram mee te werken aan een campagne, hè, of andere campagnes van andere organisaties te ondersteunen, hè. En ik hoop wel dat mensen die een rood lintje in huis hebben, zoveel mogelijk het rood lintje dragen op Wereld AIDS-dag uiteraard.
Ja, dat is natuurlijk het symbool. Je hebt het zelf ook even aangehaald. Er is nu PrEP. Sinds enkele jaren is het ook redelijk toegankelijk voor homomannen. Of mannen die seks hebben met andere mannen. Vertel eens even, wat is PrEP precies?
Ja, PrEP is ook een HIV-remmer in eerste instantie, is ook HIV-medicatie. Maar door onderzoek heeft dat aangetoond, als je dat neemt, ja, dan beschermt dat u ook om niet besmet te worden. Datzelfde wat men zag bij mannen die al HIV hadden. Als je, of bij hetero's in het algemeen, als je goede medicatie neemt, dan kun je het virus ook niet meer doorgeven. Dat is de niet meetbaar, niet overdraagbaar boodschap. Dat is een heel belangrijke boodschap, want op die manier gaat je ook weer stigma tegengaan. En door jarenlang onderzoek binnen die, vooral ook binnen de gay community, zag men dan van, kijk, die HIV-remmer heeft ook echt effectief biedt effectief de bescherming om niet besmet te worden. Eigenlijk dat je als vrouw de pil zou nemen om niet zwanger te worden, neemt je hier een pil om niet besmet te worden met HIV. En dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Wil dat dan zeggen dat iedereen massaal het condoom is gaan laten, weglaten en blablabla? Bla, bla. Of dat Sensoa zei, je moet nu niet meer met een condoom vrij. Nee, we hebben altijd gezegd van, kijk, dit komt erbij als preventiemiddel. Je hebt het condoom en je hebt PrEP. En je kunt ofwel beide nemen, ofwel maakt u daar een keuze in. Hè? Want natuurlijk zijn er nog andere SOA's. Hè? Als je PrEP neemt, zet je heel duidelijk beschermd tegen HIV, maar niet tegen al die andere SOA's, zoals chlamydia of gonorree.
Dus het is zeker nogal belangrijk dat je een condoom gebruikt als je seks hebt met een andere man.
Als je met wisselende partners of... Maar allee, ik zeg het, het is niet... Wij willen vooral mensen goed informeren vanuit Sensoa en mensen geïnformeerde keuzes laten maken. Kiezen mensen alleen voor het condoom en zonder PrEP, is dat goed? Kiezen mensen soms PrEP met condoom, is dat goed? Kiezen mensen voor PrEP met de gevolg dat ze toch nog die andere SOA's... Ja, alleen van, je moet mensen op zoveel mogelijk manieren blijven bereiken. Ja.
Een van de laatste campagnes die jullie voerden was in maart van dit jaar met corona. Toen riepen jullie iedereen op om zich te laten testen.
Ja.
Waarom was het zo belangrijk dat dat toen gebeurde?
Dat was heel belangrijk dat dat toen gebeurde. Waarom? Er was opgeroepen om ook geen contacten te hebben. Dus de seksuele contacten waren veel minder actief, hè? Dan voorheen. En dan is het moment natuurlijk om te testen, want ja, als iedereen dan een tijd lang geen seks heeft, je hebt dan die incubatieperiode en dan kun je echt iedereen eruit halen die toch HIV-positief zou zijn en die dan gaan behandelen. De mannen die niet besmet zijn, daar kun je eventueel in gesprek gaan van te zien, is PrEP misschien iets voor u, om dan te beschermen? Als je dan ooit terug aan seks kunt beginnen, als corona uit land is... Allee, ondertussen zijn sommigen wel bezig met seks, en gelukkig maar. Ik denk, als je een goed knuffelcontact hebt, is dat meer dan belangrijk, denk ik. Het is wel een beetje oppassen geblazen, natuurlijk. Maar dat was echt een goede periode, omdat men toen zag... dan kan men echt zien die positieve diagnoses eruit halen en dan kan men ook preventief heel wat vooruitgang weer boeken. Was de reden eigenlijk.
Ja. Zijn er veel homo's op ingegaan op die testcampagne? Hebben jullie daar cijfers van bijvoorbeeld?
Ik zelf weet het niet van buiten. Ik kan er ook geen cijfers op plakken. Ik zou het moeten navragen bij mijn collega Mark Sergeant, die beleidsmedewerker is. Maar ik denk, daar was toch wel een positieve respons op. En dat werd toch heel positief onthaald binnen de gay scene, eigenlijk, die campagne.
Hoe zit het eigenlijk met de infecties? Normaal gezien rond Wereld AIDS-dag maken jullie nieuwe cijfers bekend. Zijn er al nieuwe cijfers bekend op dit ogenblik?
We hebben de nieuwe cijfers nog niet, anders had ik die graag met jou gedeeld. Die gaan we normaal krijgen. SC en Sano brengt die cijfers naar buiten. Ik hoop dat we ze nu op tijd hebben. Ze hebben beloofd van wel. Maar ja, ze hebben ook veel andere cijfers te tellen natuurlijk, de coronacijfers. Dus ik verwacht die cijfers zo rond 20 november gaan we daar wel zien. Mm-hmm. En ik denk dat het gebruik van PrEP en zo daar toch nog al een verschil in zal maken. Dat we daar toch al vooral bij mannen die seks hebben, mannen, een daling gaan zien in het aantal infecties. Allee, dat hoop ik dan toch althans.
Is dat ook de trend van de voorbije jaren, dat die PrEP begint door te wegen? In het aantal
men infecties? Ziet dat, ja. Als je het gaat kijken in andere landen waar dat het al eerder opgestart is en zo, daar zie je inderdaad wel een daling van het aantal infecties. En niet alleen door PrEP, hè. Men ziet dat ook door dat mensen met HIV die op HIV-medicaties zijn en ondetecteerbaar zijn, dus het virus niet kunnen doorgeven, daardoor zie je ook al een daling. Hè, van, want het virus wordt eigenlijk overgedragen door mensen die hun status nog niet kennen. Hè. Ja. Mensen die HIV-positief zijn en goed onder behandeling zijn, die kunnen het virus niet meer doorgeven. Hè. Dat is heel belangrijk. Want die boodschap gaan we echt nog meer naar buiten brengen. Dat gaat een van onze volgende campagnes zijn, die ook binnenkort gelanceerd zal worden, is de niet meetbaar, niet overdraagbaar campagne.
Ja. Een ander gevolg van die AIDS-ontdekking 40 jaar geleden is dat homo's geen bloed meer mochten geven. Ja. Hoe sta jij dit er tegenover nu? Want de regel is enkele jaren terug versoepeld. Ja. Je mag nu één jaar geen seks meer hebben voordat je naar de bloedbank gaat.
Ja, ja, ik denk, ze hadden beter hun mond gehouden. Hè. Ze hadden beter het dan bij de vorige situatie gelaten. Hè, van gewoon totale uitsluiting. Want ja, met dat jaar, dat is een beetje belachelijk. Hè. Ik denk dat toenmalig minister De Blok heeft heel veel gedaan voor HIV, moet ik zeggen. Hè. Ik denk daar heeft ze een beetje, had ze gewoon moeten over zwijgen. Hè. En alles bij het houden laten. Hè. Wie kan er nu een jaar zonder seks? En, ik denk, dat moet een discussie zijn die we nog eens goed ten gronde gaan voeren met alle belangengroepen rond de tafel. Anderzijds wil ik ook nog eens benadrukken, wij zijn een van de veiligste bloedbanken over gans de wereld. We hebben dat altijd geweest. En dat gaat niet alleen over HIV uitsluiten. Dat gaat ook veel over andere ziektes. Hè? Dat mensen worden uitgesloten, maar mensen weten dat niet. Hè? En ik vind dat we dat ook nog eens moeten benadrukken. Ik ken zelf een aantal mensen die besmet geraakt zijn via een bloedtransfusie of bloedproducten. En natuurlijk, dat is een wrange nasmaak voor die mensen. Die zijn niet kwaad op ons. Hè, van, ja. Ik ken die heel, die zijn niet kwaad op de homo's en niet. Maar ik denk, ja, ik zou het zelf niet op mijn geweten willen hebben door bloed te geven en toch door die windowfase en dat er dan toch nog iemand zou besmet worden. Ik denk, laat ons die discussie nog eens ten gronde voeren, want men ziet in andere landen is het jaar zelfs korter geworden, ja, tot een half jaar en zo. Maar ja, dat vraagt heel veel discussie en goed. En ik wil daar zeggen tegen de gay community, voel u niet zo aangevallen door die. Hè? Want er zijn heel veel andere mensen met andere aandoeningen die ook geen bloed mogen geven. Hè? En dat is gewoon om die bloedbank heel veilig te houden.
Ja. Denk je dat homo's te veel herrie maken rond die bloeddonaties? Of?
Zo af en toe flakkert dat eens op, vind ik. En dan moeten we dat weer zo wat temperen en dan deint dat weer wat weg. Hè, maar dat is met alles zo. Hè, af en toe komt daar iets in de media. Dat heeft natuurlijk, als dan als er dan zoiets wordt gezegd van een jaar, dan denk ik, nee, stop. Men had er niks moeten over zeggen, want dan krijg je natuurlijk heel wat reacties.
Ja, AIDS was vroeger een doodsvonnis. Je moest hopen pillen slikken. Hoe zit dat nu met de medicatie? Is daar al verbetering in?
Er is zeker verbetering in. Hè? Gelukkig moeten mensen geen 20, 30 pillen per dag niet meer nemen, met eten, zonder eten. Hè? Dat was echt... zelfs verpleegkundigen, als je dan in een ziekenhuis lag, werden een beetje gek van, oei, je patiënt moet nu die pil nemen en die. Hè, maar dat is gelukkig voorbij. Wat men nu ziet, is dat de meeste mensen die HIV-positief getest worden, kunnen opstarten met één pil per dag. En momenteel zit ik ook mee in een Europees project, omdat men nu ook bezig is met injecties. Hè? En dat je dan geen pil per dag moet nemen, nemen, maar bijvoorbeeld een injectie hebt die dat dan voor een maand of twee maanden werkzaam is dan. Dus daar is nog altijd heel veel evolutie in verbetering van medicatie. En niet alleen in het aantal pillen, want dat maakt niet zoveel uit, denk ik. Het gaat vooral om de bijwerkingen, zowel op korte termijn of lange termijn. Men wil ook dat die middelen, dat je daar op lange termijn, want als je iedere dag pillen neemt, ja, dat weegt wel door. Dat je daar op lange termijn dan zo weinig mogelijk last van hebt. Dat je geen cardiovasculaire problemen krijgt. Dat je geen botproblemen krijgt. Die soort van zaken. Dus daar kijkt men toch ook wel heel sterk naar. En dat denk ik ook wel belangrijk. Ik heb altijd gezegd, ik wil heel veel pillen nemen, maar ik wil er niet ziek van zijn. En dat is een belangrijke. Maar dat is ook de bedoeling vandaag. De mensen die vandaag eigenlijk opstarten met een nieuwe HIV-remmer, die mogen daar eigenlijk ook geen last van ondervinden. En als ze er last van ondervinden, dan kan men genoeg wisselen naar andere HIV-remmers. En er is genoeg keus.
Ja, met regelmaat van de klok is het binnen zoveel jaar of binnen zoveel jaar is er een geneesmiddel tegen AIDS. Maar dat wordt altijd vooruitgeschoven. Hoe zit het daar eigenlijk mee? Zie je daar nog de komende jaren verbetering in komen?
Komt er ooit een echt effectief geneesmiddel tegen HIV? Ik wou dat het waar was. Ik denk niet dat ik het zelf nog ga meemaken. Hè. Het gaat hier ook over een virus. Hè, en virussen zijn zo verdomd slim. Hè, passen ze zich soms ook zo aan. Ik denk, laat ons als een blik maar richten op die behandeling. En goede behandelingen waar mensen weinig last van hebben. En als er op een bepaald moment dan toch toevallig een genezing zou komen, dan is dat meegenomen. Maar ik denk, als je ziet de behandeling van HIV nu, want HIV is een chronische ziekte, die is eigenlijk zo veel beter dan veel andere chronische aandoeningen, waar mensen ook moeten voor behandeld worden, die veel ingrijpender is. Ik denk dat het grootste probleem bij HIV-AIDS nu nog altijd is, is het taboe en het stigma. En daar moeten we blijvend in investeren en blijvend oproepen van, kijk, mensen met HIV zijn ook maar gewone mensen. Die zijn niks anders dan iemand anders. En ik hoop ook, dat die solidariteit die er geweest is en nog wel is vanuit de gay community, dat die ook mag blijven. Wat ik soms een hele jammer vind, is dat ik ken heel veel, bijvoorbeeld dan binnen de gay scene, homo's die dat dan HIV-positief zijn, maar het mag niet geweten worden. Ik zeg niet dat je daar gelijk ik mee naar buiten moet komen en blablabla, bla, bla, maar soms in één en dezelfde vriendenkring, dan doen die er zo moeilijk over. Die houden dat geheim. En doordat ze daar moeten geheim houden, kunnen ze niet genieten van hun leven. Ze durven dat niet delen met anderen. En zelfs in één en dezelfde vriendenkring zitten soms meerdere HIV-positieven, maar de ene mag het van de ander niet weten. En dan denk ik, maar jongens, schellen ze aan elkaar kunnen versterken gewoon. En toch, HIV is nog altijd niet sexy genoeg. Hè?
Ja, nee, spijtig genoeg niet. Nee, want anders zouden ze waarschijnlijk meer rolmodellen hebben. We hebben nu momenteel te kampen met een ander virus, het coronavirus. Wat zijn de raadgevingen van Sensoba rond seksualiteit daar rond eigenlijk?
We hebben ook wel daar gezien, wat moeten wij meegeven? Mensen zonder seks zitten, dat is heel moeilijk. We hebben natuurlijk in eerste instantie ook gezegd, let wel wat op. Wij zijn met seksuele gezondheid bezig, met gezondheid in het algemeen. En dan zijn wij toch wel gaan samenzitten met een aantal experten en toch wel een aantal corona-adviezen uitgeschreven. En dat blijft voor de ene al een moeilijkere evenwichtsoefening dan de andere. Ik zou zeggen ik ga die maatregelen hier niet allemaal opnemen. Ik zou zeggen, kijk op de website van Sensoa, allesoverseks.be. En daar staan die coronamaatregelen, zowel corona en seksualiteit of corona en HIV, heel netjes mooi opgelijst. En ik kan er meegeven dat die Al die maatregelen die wij opgeschreven hebben, die zijn ook door experten nagekeken. Ja. Hè, door, dat is ook bekeken door mensen als Erika Vliegen en zo. Dus dat is niet zomaar uit als een duim gezogen. Hè.
Is corona gevaarlijker voor seropositieven dan voor niet-seropositieven?
Er zijn een aantal studies al geweest, hè, van, en is er dan effectief een verschil bij mensen met HIV voor corona? En in principe, als je gewoon een normale gezonde weerstand hebt en op behandeling en ondetecteerbaar, is er geen probleem. Waar ziet men wel een probleem? Inderdaad ook bij de mensen die al langer leven met HIV, hè, en wat andere gezondheidsproblemen erbij hebben. Zoals bij de doorsnee-bevolking. Maar in principe, HIV-positief zijn op zich alleen niet. Hè. Als je natuurlijk wel wat hoge bloeddruk of cardiovasculaire problemen erbij hebt, dan is het weer een totaal ander verhaal.
Ja. Er zijn ook nog heel wat, hoe moet ik het zeggen, er zijn ook heel wat misverstanden rond HIV en AIDS doorheen de jaren gegroeid. Ik heb er een paar om rijgen in gezet aan jou om ze te ontkrachten of te bevestigen. Het eerste is, HIV en AIDS zijn nu nog altijd een doodvonnis.
HIV en AIDS zijn zeker... HIV is nooit een doodvonnis geweest. Hè. AIDS wel. Hè. Van, ja, dan zit het in de eindfase. Waar dat men hier ziet, bij ons in België komen eigenlijk praktisch geen mensen te sterven aan de gevolgen van AIDS. Dat zal misschien nog over 2-3 mensen op jaarbasis zijn. En dat gaat dan vaak over mensen op, die een late diagnose hebben gekregen. Is AIDS een doodvonnis wereldwijd? Ja, jammer genoeg in veel andere landen, zoals ik er straks al zei, Afrika of Oostbloklanden, of landen zoals in Rusland, waar mensen niet altijd toegang hebben tot medicatie. Gewoon daar maakt het verschil. Hè? Maar eigenlijk, voor het rijke Westen, is HIV een chronische aandoening.
Ja, je kan AIDS krijgen door een tandenborstel te delen van iemand die seropositief is.
Nee, je kan geen HIV krijgen door een tandenborstel te delen. Hè. Het virus wordt overgedragen via bloed-bloedcontact. En dan moet het bloed zijn dat echt rechtstreeks in de bloedbaan komt.
Ja. Corona kan je voorkomen door PrEP of andere AIDS-remmers te nemen, preventief te nemen.
Nee, allee, van, men heeft wel... Allee, nee, dat is zeker niet waar. Wat men wel heeft gedaan in het begin toen corona er was, heeft men ook HIV-remmers gaan testen om te zien of dat die effectief waren om behandeling van coronapatiënten. Hè, van, maar nee, hè, het gaat niet. Het is geen pret voor corona.
Dus dat mogen we schrappen.
Dat mag je schrappen.
Iemand die HIV heeft, geeft dat altijd door tijdens onbeschermde seks of kussen?
Eén, door kussen nooit. Door kussen wordt HIV sowieso nooit doorgegeven. Onbeschermde seks, niet altijd van de eerste keer. Het kan van de eerste keer, maar het kan pas ook naar een 500ste keer. Hè? Van, dus dat, het hangt er vaak ook vanaf. Zijn er andere SOA's in het spel? Hoe hoog is die virale lading van iemand? Is die niet behandeld? Want hij moet niet behandeld zijn, hè? Van, bij onbeschermde seks. Want iemand waar dat je mee vrijt, HIV positief, en die neemt medicatie en die is ondetecteerbaar, ja, dan kan hij het weer niet doorgeven. Hè?
Ja. Besneden mannen hebben minder kans op een HIV-besmetting.
Er is zowel wat rond gezegd geweest, hè, dat het door de verharding van de voorhuid, dat wel een voordeel is, dat het dan de kans niet, dat ze dan niet besmet, maar dat ja, iets moeilijker overdraagbaar is. Hè, van, dat klopt wel voor een stukje. Hè. Maar wil dat zeggen dat besneden mannen nooit HIV kunnen krijgen? Nee. Ik wil de besneden mannen die HIV hebben niet de kost geven. Hè, van, of hier allemaal in mijn huis hebben, die geraak ik hier nooit binnen.
Als twee seropositieve seks met elkaar hebben, mogen ze vrij zonder condoom?
Als twee seropositieve seks hebben zonder condoom, als die daar beide voor openstaan en ze zijn beide ondetecteerbaar, ja, waarom niet? Hè? Natuurlijk moeten ze ook wel rekening houden dat er andere SOA's zijn. Hè? Dat is hetzelfde of dat je nu zou vrijen met iemand die negatief is en positief en je kiest alle twee omdat er niet een ondetecteerbaar is om toch te vrijen zonder condoom. andere soa's. Dat moet je nu achterhoofd houden. Hè? Maar je gaat bijvoorbeeld, want dat is vroeger het verhaaltje, ik denk dat daar een beetje de vraag ook van komt. Vroeger zei men ook van, ja, zo herbesmetting en nog eens dat virus krijgen. Dat zijn eigenlijk fabeltjes. Hè? Van, eens dat je besmet bent, ben je besmet. Je kunt niet nog eens 10 keer dat virus binnenkrijgen.
Dus je kunt niet besmet worden met een ander soort HIV, want dat evolueert natuurlijk
ook. Ja, dat ziet men wel binnen heteroseksuelen. Hè? Van, omdat je wel twee soorten van types hebt van het virus, HIV-1 en HIV-2. En de HIV-2 komt, of allee, dan, er komt dat wat meer voor in Afrika. En er is uitzonderlijk wel een aantal mensen die met de twee virussen besmet zijn en waar behandeling dan net iets moeilijker ligt.
Ja. Wereldaidsdag komt eraan. Zijn er acties gepland vanuit Sansoba rond 1 december?
Ja, wij kunnen geen lintjes gaan uitdelen, hè, van, zoals we ander jaar doen of acties doen hè, in stations of noem maar op. Wij doen het nu vooral via Instagram. Hè, gaan wij mensen oproepen om toch een foto te posten met rood lintje hè, dat je dan opzet en dan de hashtag gebruikt Wereld AIDSdag. En wij hebben een aantal rolmodellen, hè, zowel vanuit de gay community, maar ook een aantal bekende Vlamingen aangeschreven met de vraag om dat te doen. En om zoveel mogelijk toch wel Wereld AIDSdag 1 december in de kijker te zetten. En gelijk ik er straks ook al zei, de mensen die van vorige edities toch allee, zo'n rood lintje thuis hebben liggen, speelt het toch die 1 december op of een paar dagen voor Wereld AIDSdag. Als je dan toch al naar de bakker of de supermarkt gaat, dat mensen dat toch wel kunnen zien. Hè. We mogen niet veel buiten, maar we mogen gaan wandelen. We mogen naar de bakker gaan, we mogen naar de supermarkt gaan. En daar is toch ook wel belangrijk dat we laten zien dat Wereld AIDSdag is.
Kun je al enkele namen lossen van bekende Vlamingen die aan die campagne mee gaan werken?
Nee, we gaan dat nog niet zeggen. Hè. We gaan daar de spanning erin. Hou Instagram in doog, zou ik zeggen.
Oké. Okay. Patrick, hartelijk bedankt. Waar kunnen ze jou eigenlijk bereiken als ze jou willen volgen op sociale media?
Ze kunnen mij volgen. Allee, ik heb wel mijn eigen Instagram en Facebookpagina. Maar ook via Sensoa post ik wel heel veel. We hebben vanuit Sensoa een Facebook-profiel. En ook zelfs specifiek voor homomannen. Ik weet wat ik doe, hebben we ook een Facebook-profiel waar we veel op zetten. Mensen die zelf toch nog met vragen zitten rond HIV... die kunnen altijd terecht bij positief@sensoa.be. En met vragen of zo, of als ze zelf geconfronteerd zijn met iemand dat HIV-positief is, zijn wij altijd bereid om ondersteuning te bieden.
Oké, Patrick, hartelijk bedankt. Nog even vermelden dat je ons ook kunt volgen via Facebook en YouTube en zo verder via de @tech, glife.be. En dat deze podcast eerst naar de Patreon-users gaan. Die krijgen extra snel toegang. En daarna pas aan de gewone lezers van GayLife. Dus zeker even subscriben op onze Patreon. Patrick, hartstikke bedankt en tot de volgende keer.
Ja, bye.